Onze hulp en onze verwachting is van dien God die de hemel en de aarde uit hun niet heeft voortgebracht. Die trouw houdt en eeuwig leeft aan die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefden, genade, barmhartigheid en vrede. Zij u van God de Vader, in Christus Jezus de Heere, door den Heiligen Geest. Amen. We zingen Psalm 89 en daarvan het 9e vers. Gij hebt wel eer van hem dien gij geheiligd had, gezegd in een gezicht dat zoveel troost bevat, ik heb een held voor Israël vol beschoren, hem uit het volk verhoogd, hem had ik uitverkoren. Ik heb David, mijn knecht, mijn gunsteling gevonden en hem met heilige zalf aan mij en het rijk verbonden. Stellen we ons onder de tucht van Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge dien heiligt, 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder op dat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God heeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuige spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht. Nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. De schriftlezing vindt u in de brief van Paulus aan de gemeente van Colosse. En daarvan nader het 2e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 15. Colossenzen 2, de versen 1 tot en met 15. Want ik wil dat ge weet hoe grote strijd ik voor u heb en voor degenen die te Laodicea zijn en zoveel als er mijn aangezicht in het vlees niet hebben gezien. Opdat hun harten vertroost mogen worden en zij samengevoegd zijnde in de liefde, en dat tot alle rijkdom der volle verzekerdheid der kennis, des verstands tot kennis der verborgenheid van God en de Vader en van Christus, in de welke al de schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn. En dit zeg ik opdat niet iemand u misleiden met beweegredenen die een schijn hebben. Want hoewel ik met het vlees van u ben, nochtans ben ik met de geest bij u, mij verblijdende en ziende uw ordening en de vastheid van uw geloof in Christus. Gelijk ge dan Christus Jezus de Heere hebt aangenomen, wandelt alzo in hem, geworteld en opgebouwd in hem en bevestigd in het geloof, gelijkerwijs gij geleerd zijt, overvloedig zijnde in hetzelfde met dankzegging. Ziet u dat niemand u als een rol vervoeren door de filosofie, een ijdele verleiding naar de overlevering der mensen, naar de eerste beginselen der wereld en niet naar Christus. Want in hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk. En ge zijt in hem volmaakt die het hoofd is van alle overheid en macht. In welke gij ook besneden zijt met een besnijdenis die zonder handen geschiet. In de uittrekking van het lichaam der zonde des vleeses door de besnijdenis van Christus, zijnde met hem begraven in de doop, in welke u ook met hem opgewekt zijt door het geloof der werking Gods, die hem uit de doden opgewekt heeft, en heeft u als gedood waard in de misdaden, en de vorige uit uw vleeses mede levend gemaakt met hem, al uw misdaden u vergevende, uitgewist hebben het handschrift dat tegen ons was in inzettingen bestaamde, hetwelk zeg ik enige wijze ons tegen was, en heeft dat zelf uit het midden weggenomen, het zelf aan het kruis genageld hebbende, en de overheden en de machten uitgetogen zijnde heeft hij die in het openbaar tentoongesteld, en heeft door hetzelfde over hen getriumfeerd. Het woord van dit uur vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte Colossenzen 2, de versen 14 en 15. Uitgewist hebbende het handschrift dat tegen ons was, in inzettingen bestaande het welk, zeg ik, enigerwijze tegen ons was, en heeft dat zelf vanuit het midden weggenomen, het zelf aan het kruis genageld hebbende, en de overheden en de machten uitgetolgen hebbende, heeft hij die in het openbaar tentoongesteld en heeft door hetzelfde over hen getriomfeerd. Verenigen we ons in gemeenschappelijk gebed. Algenoegzame en volzalige God, die door uw goedertierenheid en trouw ons aan de morgen van deze uw dag weer samenbrengt. We hebben de afgelopen zondag mogen overdenken uw opstanding, uw verrijzenis uit het graf. We zijn erbij bepaald geworden dat gij de dood hebt overwonnen. En de kerk van alle eeuwen heeft naar de gang van de discipelen, ja naar uw goddelijke wil, de opstandingsdag gesteld tot de dag des Heren. We lezen in uw woord zelf, en dat ge Johannes verschenen zijt op de dag des Heren. En daarom de eerste dag der week is de dag die de Heere gemaakt heeft. Dat is de dag die gij bestemd hebt voor uw dienst. Bijzonder voor uw dienst. Want uw dienst is op zich niet aan een bepaalde dag gebonden. Uw dienst geldt voor alle dagen. Vandaar dat we lezen. En die de dag waarneemt, die neemt hem waar, de Heere. En het zij dat ge eet, het zij dat ge drinkt, het zij dat ge iets anders doet, doet het al ter ere des Heeren. Maar Heeren, nu wilt gij dat we bijzonder op de eerste dag der week met onze kinderen ons stellen voor uw heilig aangezicht. En dat we dat beseffen, dat het voor ons ook een verwaardiging mag zijn, dat wij samen mogen komen, dat gij de deuren van uw huis voor onze voet ontsluit, en dat gij naar uw goddelijk welbehagen laat arbeiden aan het welzijn van onze ziel. Heere, dat we dan vandaag, zowel ouderen als jongeren, verstaan dat het uw dag is. En dat wij een ziel hebben. Een ziel voor een eeuwigheid geschapen. En dat we van nature in die staat leven, waarin we nu den Heere niet kunnen ontmoeten. Dat is een waarheid waarbij we als ouderen jaren bij grootgebracht zijn. En nu zien we de werkelijkheid in het kerkelijke leven, dat er zijn die die waarheid niet meer als waarheid zien. Dat het niet meer nodig is dat een mens van dood levend gemaakt wordt. Dat er een verandering, een staatsverwisseling moet plaatsgrijpen in het leven. O, dat we het voorgeslacht niet vergeten, maar dat we leven bij het voorgeslacht. Dat we ook weten en dat we gedurig verstaan waarom de kerk ook ontstaan is. De kerk is niet ontstaan uit twist, maar de kerk is ontstaan uit de waarheid. Dat er een volk is samengekomen om de waarheid Gods, om de waarheid van de waarachtige beleving, om de waarheid van de waarachtige bekering tot God. En dat wij als het nageslacht bij deze zaken leven. Maar anderzijds kunnen we ook met die zaken zo vertrouwd raken, dat die zaken ons niets meer zeggen. Dat die zaken klanken voor ons zijn. En dat we zo tevreden zijn wanneer we ook in de verkondiging van het woord de klanken nog maar horen. En die klanken die strelen ons. Die klanken klinken als aangename klanken in onze oren. Maar we komen niet meer in het verborgene voor uw aangezicht om de beleving van de zaken. En daarom vragen wij van u, daar u ons alle tezamen kent, hoofd voor hoofd, de jongste onder ons en de oudste, wil met de krachtige werking van uw heilige geest in onze harten werken op deze dag. Van die heilige geest hebben we alle tezamen zo nodig, Heere. Zonder die geest vermogen we niets. Zonder die geest kunnen we niet luisteren. Zonder die geest zal het woord van u ook niet tot onze zaligheid dienen. O eeuwige ontfermer, daar ge die geest beloofd hebt, daar vragen we van u, laat dan die geest onder ons zijn en in ons zijn. Laat die geest zich voegen bij de verkondiging van uw woord. Goedertieren en genadige God, wil u dat schenken aan ouderen en aan jongeren, zodat de prediking van deze dag nog vruchten mag afwerpen in het leven van deze of gene. Nu dan, genadige God, mogen we een beroep doen op uw barmhartigheden en op uw onveranderlijke trouw in Christus. Laat ook op deze dag het woord der waarheid verstaan worden door het hart wat uitziet naar u, wat staat naar uw goddelijke bediening, naar uw arbeid in het leven. O eeuwig ontfermer, wil gij dan komen als de verrassende Heere, als de dienende en bedienende koning. Laat het woord wat betrekking heeft op Golgotha en Pasen voor harten gaan leven, ja, voor harten al meer betekenis krijgen, en dat het geloof daarin versterkt mag worden. Gedenk ons dan ten goede, o Heere. We dragen de zieken aan u op, degenen die niet met ons kunnen samenkomen, ontferm u hunner op deze dag. Breid uw rijk uit onder de volkeren. Willen uw kerk op aarde vandaag werkzaam zijn, salf en leid al uw dienaren in de arbeid. Wil ook ons ambtsbroeder gedenken. In onze eigen gemeente wil hem ook daar geven wat hij nodig heeft. Wil hem zegenen en tot een zegen stellen. En dat we aan deze plaats de opening van uw woord ontvangen mogen. De verlichtende werking van uw heilige geest. En dat de zaken van uw getuigenis in onze zielen mogen leven. En dat we met vrij en blijmoedigheid uw woord mogen doorgeven. Hoor ons uit genade, o eeuwige ontfermer. Naar het vrije van uw welbehagen, in Christus Jezus, uw Zoon. Amen. Welk een wonderlijke, welk een bovennatuurlijke koning bezit Gods kerk, wanneer we zijn gang overdenken. Moet dan ook niet voor de aandacht komen wat hij zelf heeft gezegd. Mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Dus dat houdt in. Ik ben zelf ook niet van deze wereld. welstaande in de wereld, maar niet behorende tot de wereld. In geen enkel opzicht een aartsvorst gelijk. Wanneer we in de historie van ons eigen volk thuis zijn, wanneer we enigermate kennis hebben genomen van de wereldgeschiedenis, dan hebben er diverse vorsten de even door op deze wereld gestaan, gewerkt en geregeerd. Er zijn ook vorsten die zich ingezet hebben tot welzijn van hun land. Er zijn ook koningen die zich in de strijd geworpen hebben voor land en volk. Er zijn ook vorsten te noemen die in de strijd gesneuveld zijn. In het woord des Heren zelf worden wij al op enkele koningen gewezen. En die vorsten die gesneuveld zijn, zijn begraven. En men heeft gezegd, hier ligt de koning begraven, die zijn leven heeft gegeven voor ons. Hier ligt de vader des vaderlands begraven. Dat zeggen we tegen onze kinderen, wanneer we voor de eerste maal met onze kinderen komen in de nieuwe kerk te Delft. Hier ligt begraven. En meer kunnen we niet zeggen. Ja, we spreken wel over de daden die deze man gedaan heeft, en we eren hem nog na zijn leven. Zijn leven nu al zoveel eeuwen geleden geleden. Maar als het nu gaat over deze koning, waar de Goede Vrijdag en Pasen van spreekt, moet dan niet gezegd worden dat Gods kerk een heerlijke koning heeft, dat Gods volk een wonderlijke koning heeft, een koning die het dienen, het aanbidden eeuwig waardig is. Want hij heeft zijn leven gegeven. Hij heeft zijn bloed laten vloeien, en dat niet voor vrienden, niet voor beminden, maar voor vijanden, voor goddelozen. Zeker die allen zijn zijn harte vrienden geworden, maar dit alles al door de genade Gods, want liefde ontbreekt in de mens. Dood door de zonden en misdaden, maar nu hij zijn dierbaar bloed gegeven, gestorven. Maar het is bij sterven, bij de begrafenis niet gebleven. Hij is opgestaan. Ja, het graf waaruit hij gekomen is, is voor altoos een leeg graf. En daarom Gods kerk heeft een koning die geleden heeft, die smartelijk geleden heeft, die gestorven is, die begraven is geworden, maar die ook is opgestaan en die leeft tot in alle eeuwigheid. En hoewel we de Goede Vrijdagavond en op de Paasdagen deze zaken overdacht,
Maar het blijven zaken die hun waarde houden. Het zijn zaken die het hart door Gods genade al meer gaat verstaan. En waarvan het hart mag gaan zeggen, daarin ligt nu mijn leven en mijn zaligheid alleen besloten. Wel, jongen oud, zo worde het bij u. Ja, dit blijke al meer in u, tot roem van deze koning. En tot zaligheid en troost van uw hart. Christus, heilsgenade. En die heilsgenade blijkt in de vrijheid door hem. En in de overwinning door hem. Psalm 85, de versen 1. 3 en 4, ge hebt uw land, o Heere, die gunst betoont. En merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft, en dan wordt ge naar van waarheid blij ontmoet. Naar alle waarschijnlijkheid bevond de apostel Paulus zich te Rome toen hij de brief aan de Colossenzen geschreven heeft. Deze gemeente was hem niet onbekend, alhoewel hij in deze gemeente zeer weinig gewerkt moet hebben. Maar hij heeft via de werker van deze gemeente veel van haar vernomen. Epaphras, een van de medehelpers in het koninkrijk Gods, heeft deze gemeente mogen stichten. En van de voorganger der gemeente heeft Paulus het een het ander vernomen. En verschillende zaken die hij hoorde, hebben hem zeer verblijd. Hij heeft vernomen dat de Heere de arbeid van Epaphras heeft willen gebruiken. Tot bekering van zondaren, tot uitbreiding van het koninkrijk Gods, tot onderwijs van zijn kinderen. Maar aan de andere zijde vernam hij ook enkele bedroevende zaken. Want ook in de gemeente van Colosse waren dwaaleraars werkzaam. En die dwaaleraars keerden zich tegen het werk van Epaphras. Ze wilden zijn ganse arbeid niet zien als onbijbels, wel nee. Maar er ontbrak zoveel aan dat de gemeente door de bearbeiding van Epaphras niet gekomen was op het geestelijke niveau waar de gemeente uiteindelijk zou moeten leven. En Paulus heeft geluisterd. En Paulus heeft verwerkt. Verwerkt wat de dwaaleraars lieten horen. U wordt Christus wel gepredikt als de zaligheid. Maar weet dat het werk van Christus een aanvulling verdient. De ceremoniële wetten moeten onderhouden worden. En u moet komen tot ascese, tot wereldmijding, tot zelfkastijding. En wanneer de onderhouding van de diverse wetten en al dat deze de zelfkastijding en de wereldmijding bij u gevonden worden, dan wordt ge bevrijd van de boze machten, van de geesten die werkzaam zijn. En komt ge alzo in een goede relatie te staan tot de engelen in de hemel. En de apostel Paulus geleid en verlicht door den Heilige Geest heeft tot de gemeente van Colosse geschreven. En in de allereerste plaats wijst hij erop dat Epaphras een dienaar des Heren mag zijn. En dat een apostel Paulus hetzelfde evangelie verkondigd heeft in de wereld wat Epaphras in de gemeente van Colosse liet horen. Vervolgens wijst hij op Christus dat zijn werk geen aanvulling verdient. Ja, dat zijn werk niet aangevuld behoeft te worden, dat zijn werk niet aangevuld mag worden, want zijn werk is een volkomen werk. En dan heeft een apostel het over Christus, die in de allereerste plaats centraal stond in het werk der schepping. Lees Colossenzen 1 vers 16 maar. Vervolgens heeft hij het over Christus die in het werk der zaligheid ook volkomen centraal staat. Colossenzen 1, vers 17 en 18. En dan komt hij vanuit Christus en zijn volbracht werk tot de gemeente. En dan schrijft hij aan de gemeente, Colossenzen 2, vers 10. En gij zijt in hem volmaakt, die het hoofd is van alle overheid en macht. En dan zeggen onze kanttekenaren terecht, als het gaat over het volmaakt zijn, dat in Christus Jezus alles besloten ligt, wat tot de zaligheid van nodig is. En dan laat hij de Colossenzen ook horen, wat de Heere naar zijn goddelijk welbehagen in het leven gedaan heeft. En heeft u, als gij dood waart in de misdaden en in de voorhuid uws vleeses, leven medelevend gemaakt met hem, al uw misdaden u vergevende. Ge zijt levend gemaakt met hem, en daarom uit de staat des doods overgegaan in de staat van het leven. Ge waart immers dood in uw misdaden en in de voorhuid uws vleeses. En dan gaat Paulus nog een stap verder. En dan heeft hij het nog over een rijke zaak, waarin duidelijk blijkt de heilsgenade Gods in Christus uitgewist hebbend, het handschrift dat tegen ons was, in inzettingen bestaande. Paulus heeft het over het handschrift. Heeft het niet over een handschrift. Want een handschrift is maar één van de handschriften die er kunnen zijn. Maar hij heeft het over het handschrift. Een tweede is er niet te vinden. En als Paulus dit uitspreekt, dan staat hem een werkelijkheid voor de aandacht. Een werkelijkheid die de Colossenzen ook niet onbekend is. Hij denkt aan een document, aan een zeer belangrijk stuk. Aan een stuk wat rechtskracht bezit. Hij denkt aan een man die zo'n document in handen heeft. En welke man dan? Wel een man die zijn vrijheid is kwijtgeraakt. Een man die eenmaal vrij burger was, maar nu slaaf is geworden. En dat niet door een oorlog, maar door eigen schuld. De man heeft vele schulden gemaakt. De man heeft zich in de schuld gestoken. Hij is van de ene schuld tot de andere gekomen. Hij heeft het ene na het andere gekocht. Niet denkend aan deze zaak, dat straks komt de schuldeiser. Straks komen de schuldeisers. En kan ik dan mijn schuld wel betalen? De man ging door. Door op de weg van de schuld. En op een gegeven moment kwam hij met de schuldeisers in aanraking. En die schuldeisers zagen niets door de vingers. Geen enkele schuldrekening werd vernietigd. Maar bij het presenteren van de schuldrekening werd gezegd: betaal wat gij me schuldig zijt. En de man moest belijden: ik kan de schuld niet voldoen. Ik kan de schuldrekening niet betalen. En daar werd een rechtszaak van gemaakt. De man kwam met de justitie in aanraking. En naar de Romeinse wetgeving werd er een schuldbrief geschreven. Werd er een schuldbekentenis opgemaakt. En die schuldbekentenis moest de schuldenaar zelf tekenen, zelfs ondertekenen. En hij sprak daarin uit: vanaf heden ben ik mijn vrijheid kwijt, en van heden zal ik als slaaf gaan werken, totdat ik al mijn schuld betaal. Wanneer men weigerde slavendienst te doen, dan kwam het zelfs bij de Romeinen voor dat een schuldenaar de doodstraf kreeg. Paulus denkt aan een man die in de schuld is terechtgekomen en die de schuldbrief in handen heeft. Die een schuldbekentenis heeft getekend. Het handschrift dat tegen ons was. De schuldbrief tegen ons. Hij zegt niet tegen u. In het voorafgaande en in het vervolg heeft hij het over de gemeente. Heeft hij het over de kerk Gods, in wier midden de heilszaken beleefd zijn. Maar nu betrekt hij zichzelf erbij. Hij zegt: u had een schuldbrief, maar ik had ook een schuldbrief. Wij stonden gezamenlijk in de schuld. Het handschrift dat tegen ons was, in inzettingen bestaande. De grote reformator Calvijn zegt terecht dat in de allereerste plaats gedacht moet worden aan de wet die de Heere op de Sinaï gegeven heeft. En het is ons bekend dat de Heere daarin zijn wil heeft bekendgemaakt. De grote wetgever liet zijn wet aan Israël horen. En wat vernemen wij van het volk Israël? Het staat in Exodus 24 beschreven. Al deze woorden die de Heere gesproken heeft, zullen wij doen en gehoorzamen. En in Deuteronomium 27 lezen we: op al de vloeken die komen zullen op de ongehoorzamen, sprak heel het volk amen. Dus het volk heeft zich verbonden aan wetsonderhouding. Het volk heeft beloofd dat het zal leven naar de wet Gods. En dat de geboden God zou onderhouden. En dat alle ongehoorzamen de straf zouden moeten ontvangen. Want het ganse volk liet het woord amen horen. In de tweede plaats moet gedacht worden aan de ceremoniële eredienst. Zeker, die ceremoniële eredienst spreekt van genade, van verzoening, maar vergeet één zaak niet. Heel die dienst wijst in de allereerste plaats op de zonde, op de straf, de zonde gesteld. De eredienst wijst op de doodstraf. En daarom alle ware gelovigen onder het oude verbond, wanneer ze kwamen met een offerdier, spraken in hun gang naar het heiligdom Gods aan. Ik, wij, zijn des doods schuldig. Wij hebben het oordeel Gods verdiend. Wat er straks met dat offerdier gaat gebeuren, dat zouden wij naar recht moeten ondergaan. Niet dat dier op het altaar, maar wij op het altaar. Niet dat dier gedood, maar wij zouden gedood moeten worden. Niet dat dier opgaan in de vlammen, maar wij zouden verteerd moeten worden door het heilige vuur Gods. Wel, dus deze sprake ging er in de eerste plaats van de eredienst uit, van de inzettingen Gods uit. En daarom zegt Paulus, als hij alles samenvat, als je denkt aan de heilige eisen Gods, die klinken in de wet van de Sinai. Als hij denkt aan de sprake die eruit gaat van heel de offerdienst, het handschrift dat tegen ons was, in inzettingen bestaande. Iedere keer klonk het ons tegen. Vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen dat geschreven is in een boek der wet om dat te doen. Doe dat en gij zult leven. Iedere keer klonk het ons tegen. Gij hebt de dood verdiend, ge zijt door uw zonde de drievoudige dood onderworpen. De rechtvaardigheid Gods, de gerechtigheid Gods eist, dat de zonde bedreven tegen al de allerhoogste majesteit Gods. Niet alleen met een tijdelijke, maar ook met de eeuwige straf, gestraft moet worden. God de Heere kan van zijn heilig recht geen afstand doen. Zijn recht moet de loop hebben in de wereld, ook in ons eigen leven. En u niet te kunnen voldoen aan de eisen Gods, de schuldrekening bij God niet te kunnen betalen. Dus sterven in het oordeel. Verstaat u dat? Beleid u dat? Is het daar al gekomen? Daar brengt God ons. Daar worden we gebracht door Gods geest. En dan kunnen wij onze mond niet meer open doen. In die zin dat we kunnen komen met verontschuldigingen, met onze jamaars. Wie schuldig verklaard wordt, wie zich schuldig ziet in het licht van Gods heilige wet, moet zwijgen. De Heere is rechtvaardig. Aangezien wij naar het rechtvaardig oordeel Gods de tijdelijke en eeuwige straffen verdiend hebben, is er een middel om die welverdiende straf te ontgaan en wederom tot genade te komen. Er staat in ons leerboek, jong en oud staat het in uw levensboek. Staat het beschreven in uw ziel. We dagvaarden u voor God. Want het gaat op een eeuwigheid aan. Dit is geen ouderwetse zaak, maar dat is een schriftuurlijke zaak. Aangezien wij, dat is niet scholastisch, zoals dat vandaag gehoord wordt, maar dat is beleving naar de schriften. En daarin, in die beleving der schrift, gaat zo rijk open bij God vandaan de heilsgenade Gods in Christus. O, dan gaat voor me open en leven wat er geschied is, wat er plaatsgegrepen heeft aan het kruis. En daar heeft een apostel het ook over. Als hij schrijft die schuldbrief. Die schuldbrief die we hebben moeten mijnen. Die schuldbekentenis die we hebben moeten tekenen. We hebben ons doodsvonnis ondertekend. Wel nu die schuldbrief. Die schuldbekentenis, die is uit onze handen gevallen. Nee, wat uit onze hand valt op een gegeven moment, dat moeten we weer oprapen. Wat wij soms verscheuren in geestelijk opzicht, dat wordt door God niet verscheurd. Maar nu die schuldbekentenis, heeft God uit handen genomen. Ja, die schuldbrief, die schuldbekentenis, is in doorboorde handen gelegd. Dat is een zaak. Dat is de heilszaak in de doorboorde handen van Gods veelgeliefde Zoon gelegd. En daarom staat er en heeft datzelfde uit het midden weggenomen. Dus die schuldbrief, die schuldbekentenis, heeft God uit ons midden weggenomen. Hoe is dat mogelijk? Schendt God zijn deugd dan niet? Heeft hij zijn rechtvaardigheid niet gekrenkt? Nee, want het recht van God, dat schittert niet alleen in het straffen van de zonde, in het oordeel, in het eeuwig oordeel Gods, maar ook in de verheerlijking van zijn genade. God de Heere moet straffen, maar hij moet ook zaligen. En dat beide op grond van hetzelfde recht. Zalig de mens die dat in het leven gaat verstaan. Dat het recht Gods verheerlijk is in Christus uit het midden weggenomen. Hetzelfde aan het kruis genageld. Dat vraagt weer verduidelijking. Moet u dat beeld weer voor de aandacht halen van die man. Die slavendienst ging verrichten. En er komt op een gegeven moment iemand. En die stelt zich borg. Die stelt zich borg voor die man. Die zichzelf vrijwillig in de schuld gebracht heeft. En die getuigt. En ik kan je schuld betalen. En ik wil je schuld betalen. Het eerste, dat is een wonder. Ik kan je schuld betalen. En het tweede, dat is nog een groter wonder. Ik wil jouw schuld betalen. Je hele schuldrekening voldoen. En daar vond het plaats in het verleden. En het geld werd neergelegd. En wat gebeurde er? Als een borg de rekening betaald had, wel dan werd er op de schuldrekening een rood kruis geplaatst. Een rood kruis. Op rechterlijk bevel een rood kruis. En die gekruiste schuldbrief werd aan de schuldenaar gegeven. Werd in de handen van de schuldenaar gelegd. En daarin werd verklaard. Je schuld is betaald. Je bent vanaf heden schuldvrij. Je bent vanaf heden vrij man. Je kunt je in vrijheid bewegen. En als de man na dat moment, na dat heerlijke, onvergetelijke moment, aangesproken werd, dan kon hij zijn schuldbrief tonen. En dan wees hij op dat rode kruis. Ja, de man kon verklaren. Ik ben ontslagen. Ik ben ontslagen van rechtsvervolging. Hier hebt u het document. Welk een woord, hetzelfde aan het kruis genageld. In die dagen kwam het ook wel voor, geliefden, dat een betaalde schuldrekening aan een kruispaal gespijkerd werd. Dus in het openbaar werd bekendgemaakt. A, B, C is schuldvrij. Openbaar werd de schuldbrief aan een paal gespijkerd. Hetzelfde aan het kruis genageld. De schuldbekentenis naar het welbehagen Gods des Vaders in de handen van Christus gelegd. En wat werd er van die handen geëist, waarin de schuldbrief gelegd werd, dat die handen aan het kruis genageld zouden worden, en hij heeft zijn handen daartoe gegeven, en hij heeft vrijwillig zijn handen uitgestrekt. O laten de spijkers maar door mijn handen gaan. Zijn handen vastgehecht aan het vloekhout. Ja, uit die handen is dat kostbare bloed gevloeid. Dat bloed tot betaling van de zonde en tot betaling van de schuld. Welgeliefden, wat heeft toen God gedaan? En we gaan dat in dit leven ook vandaag verstaan. Als we de schuldrekening mijnen, als we de schuldbekentenis zelf ondertekenen, dus ons doodsvonnis ondertekenen. Wat heeft God toen gedaan? Laat ik het zo eens mogen zeggen. Toen heeft God zijn gouden pen genomen en heeft die gedopt in het bloed van zijn zoon. En hij heeft op de schuldrekening van de kerk een rood kruis geplaatst. De schuld is volks, hebt gij uit uw boek gedaan. Ook ziet gij geen van hun zonde aan. Mijn lieve mensen, als ik dat vandaag beleef. En als dat vandaag al meer verstaan wordt. O, dan kan men het wonder niet op. O God, op dat blanke vel, daar staan. In zwart beschreven al mijn zonden en al mijn schulden. En dat blanke vel, dat is al meer gevuld geworden. Dagelijks is er nog meer bijgekomen. Onbetaalbaar, eeuwig onbetaalbaar. Maar nu God. Het kruis erop geplaatst. En hij heeft verklaard aan mijn ziel. Voldaan. Voor altoos voldaan. Maar o God. Ik zucht nog in een lichaam der zonden en des doods. Ik leer mijn onbekeerlijkheid. Ik leer mijn verdorvenheid. Mijn goddeloos bestaan al meer kennen en beleven. Hier is soms voor mijn waarneming, dichter bij de hel dan bij de hemel. O God, als je naar de stand van mijn leven moet oordelen, dan zink ik straks nog eeuwig in de hel weg. Maar nu wij steren iedere keer weer op wat plaats gegrepen heeft. Wat in de eerste plaats geschied is op Golgotha. En dat mijn ziel daarbij betrokken is geworden.
En dan gaat hij het waarachtige geloof versterken. Dat nu dat voorhangsel gescheurd is. Van boven tot beneden. Radicaal middendoor. En dat die gezegende borg heeft uitgeroepen en het is volbracht. En dat de Vader in de opwekking van zijn Zoon. In het geopende graf het zegel gehecht heeft aan het volbrachte werk van Christus. Daar behoeft niets meer bij. En daarom dat rode kruis, dat wordt niet uitgewist. Maar dat houdt waarde, dat verbleekt niet. Dat gaat voor mij al meer schitteren. Voor u ook, Psalm 103, vers 6. Maar nu heeft een apostel het nog over een andere zaak. En ook een zaak van groot belang. En waar de Colossenzen en Paulus ook belang bij hebben. En de overheden en de machten uitgetogen hebben, heeft hij die in het openbaar tentoongesteld. We hebben het aan het begin gezegd. Wat de dwaaleraars de gemeenten inbrachten. Wel nu, de apostel gaat de werkelijkheid verklaren. De kruiswerkelijkheid en de paaswerkelijkheid. Er zijn inderdaad overheden en machten. In Efeze 6 heeft hij het over de geweldhebbers deze wereld. En de duisternis deze eeuw, en hij heeft het over de boosheden in de lucht. Wel nu, samenvattend moeten we denken aan de overste van deze wereld. Aan de Satan en zijn onderdanen. En de Heer Jezus Christus zelf. Is met de overste van deze wereld in contact gekomen. Denk maar eens aan de 40 dagen van verzoeking in de woestijn. En de Satan gesproken heeft, één knieval. En alle koninkrijken der aarde zijn uwe. Het kan zonder lijden gaan tot de heerlijkheid. Satan week van hen voor een tijd, alhoewel de satanische machten hem omringden en hij heeft mensen ontmoet, dagelijks als instrumenten in de hand van den boze. Aan het einde van zijn leven heeft de ganse helemacht zich gemobiliseerd en is de ganse helemacht tot hem gekomen. En wat bemerken we? Dat hij verzocht is geworden, nog meer dan tijdens zijn leven. Hij heeft de helse kwelling en smarten, onuitsprekelijke smarten gekend. En het leek alsof de Satan de overwinning zal behalen. Johannes, staande bij het kruis, de vrouwen staande bij het kruis, zagen hem al dichter bij de dood komen. En met de dood is het afgelopen. Er was er één die het goed zag. Heere, gedenk mijner, als in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Die moordenaar zag op dat moment verder dan Johannes en de vrouwen. Het gaat zeker naar de dood, maar dwars door de dood heen gaat hij zijn koninkrijk in. Hij gaat leven. Hij gaat een heerlijkheidsleven kennen. Hij gaat het leven kennen van de vorst aller vorsten. Het leek alsof Satan ging overwinnen. Maar Satan heeft de grootste nederlaag behaald. De apostel Paulus, licht ontvangen hebbend over de kruiswerkelijkheid en de opstandingswerkelijkheid, schrijft: en de overheden en de machten uitgetogen hebbend. Welke betekenis heeft dat? Wel, dat woord uittogen, dat betekent ontwapend. Paulus denkt aan een beeld uit de oorlogswereld. In de oorlogswereld vindt ontwapening plaats. Misschien zijn er hier nog wel aanwezig die na de capitulatie in 40 hun wapen moesten overdragen. Hun vuurwapen moesten neerleggen. Aan de voet van de vijand werd dat gewillig gedaan. Nee, het moest gebeuren. Men werd ertoe gedwongen, was geen vrijwillige zaak. Wel nu, zegt een apostel, de grote kruiskoning heeft de duivel ontwapend. Heeft de duivel gemaakt tot zijn krijgsgevangene. Zo de betekenis van het woord uitgetogen. Dus een krijgsgevangen. Wie krijgsgevangen gemaakt wordt, hoopt op een goede behandeling. Maar het komt in de praktijk voor dat in plaats van een goede behandeling er sprake is van een marteling. Horen die berichten ook vandaag nog wel. Krijgsgevangenen van Christus, de duivel, de overste van deze wereld, dat alle machten van de duivel in de macht van Christus gekomen zijn. Horen we hem niet spreken, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. In het openbaar tentoongesteld, dan denkt Paulus weer aan de krijgswereld. Wanneer een generaal, een bevelhebber, terugkeerde of een koning uit de strijd, en werd aan een strijdwagen, soms een legergeneraal, of een koning, of een regeringsfunctionaris van het overwonnen land en volk gebonden. Gebonden aan de zegenkar van de overwinnaar. De overwinnaar liet duidelijk zijn triomf zien. Wel nu, zegt Paulus, in het openbaar tentoongesteld, de duivel is overwonnen. De schande van de duivel is openbaar gekomen. De hel lachte toen de mens zich in het paradijs van God losgeurde en hij in zijn val de ganse schepping met zich meetrok. Maar is de schande gemaakt. Is een schande openbaar gekomen. Op Golgotha. En bijzonder in de hof van Jozef van Arimathea. Want daar leek het weer. Alsof de dood over de dode triomfeerde. Maar de dode ging als de levende over de dood heerst. En daarom ziet, ik heb de sleutels van de dood en van de hel. En ik ben dood geweest en ik ben weder levend geworden. En ik leef tot in alle eeuwigheid. En heeft door hetzelfde over haar getriomfeerd. En daarom de duivel, de ganse hele macht kan de koning niets meer doen. En wat de hele machten zijn kerk aandoen, daardoor wordt hij niet verschrikt. Daardoor wordt hij niet onrustig gemaakt. En als er vragen zijn bij de leden der kerk, dan zegt hij het. Heb ik het u niet voorzegd? Ze hebben mij gehaat, ze zullen ook u haten. Ze hebben mij vervolgd, ze zullen ook u vervolgen. Maar ik heb nog meer gezegd. Lees het testament maar eens. In de wereld zult ge verdrukking hebben, maar hebt goede moed, ik heb de wereld overwonnen. En ik ben met je in de wereld, tot aan de voleinding der wereld. Alle dagen ben ik met u, en ik geef mijn schaap het eeuwige leven en ze zullen niet verloren gaan in de eeuwigheid. Niemand zal ze uit mijn hand kunnen rukken. Daar wordt aan die hand gerukt, maar er wordt niets aan die hand ontrukt. Dat is uitgesloten. Men kan zelfs op de zeef komen. Zegt hij het zelf niet? De Satan heeft jullie de zeer begeerd te ziften als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. En daarom heb goede moed. Het gaat goed en het komt goed. Al gaat je pad al door de zee, u zullen als op Mozes bij geen golven overstromen. Uw heilzon is aan het dagen. En daarom ook de overwinning door hem in het open graf ligt verzekerd, dat de dood niet het einde is, maar het leven. In het open graf ligt verzekerd de overwinning van de koning en de overwinning van al zijn onderdanen. Vrijheid door hem, overwinning door hem. Nu een vraag. Heb u weet van uw schuldbrief? Wat een blauwe envelop is, dat weten we wel. Dan krijgen we er één of meerdere jaarlijks. En wat erin staat, dat geldt ons. En het getal wat er staat, dat moet er komen. Het kan verminderd worden, het kan zelfs vermeerderd worden. We moeten onze belasting betalen. Dat moet geschieden. De belasting wordt niet kwijtgescholden. Ja, wanneer we iets gaan kopen, en dat weten de kinderen al, ze moeten een boodschap gaan doen. Moeder, heb u geld? Want de kinderen weten het. Zonder geld kun je niets kopen. Moeder zegt soms, laat het maar opschrijven. Zal het zaterdag wel betalen. Dus het moet opgeschreven worden. Staat het in het boek. En nu zijn er heel wat wanbetalers. Ja, er zijn ook vandaag mensen die gaan failliet. Er gaan zaken failliet. Ja, dan krijg je geld niet meer. Maar God zegt, al ben je failliet, je schuld zal betaald moeten worden. Heb u de goddelijke schuldrekening thuis? Jong en oud. Heb u hem thuis? Heb u hem nog niet thuis? Hij ligt niet bij de buren hoor. Hij ligt niet bij de buren, want een postbode kan zich vergissen. En een afzender kan een verkeerd adres plaatsen. Maar de Heere weet ons te wonen. Heb u de schuldbrief thuis? Nog niet? Gaat er dan om vragen. Heb u hem opgeborgen? Misschien net als die blauwe envelop. Oh, ik heb de tijd nog. Ik heb de tijd nog. Heb u geestelijk nog tijd? Heb u geestelijk nog tijd? Heb u de zekerheid dat u er vanavond nog bent? Is eerlijk, heb u de zekerheid? Weet u het? Dat u vanavond om 6:00 nog in leven bent? Ja, een vraag, heb u de zekerheid of u er over 5 minuten nog bent? Jammer dominee. Heb u het niet gehoord een poosje geleden? Misschien dan, een vrouw, in de kerk zitten. Zo in de eeuwigheid. Komt het in het gewone leven niet voor? Nou zal ik je eens wat vertellen. Komen we zo soms niet thuis? Nou is die of die toch doodgebleven. En dan denken we echt niet aan iemand van 70, 80 jaar. Soms van 30, 40, 50 jaar. Het leven is maar een damp. En de dood wenkt ieder uur. En als ik wegval,
Dan ligt dat biljet in mijn bureau. En het wordt eruit gehaald en ik heb er geen weet meer van. Maar in het uren van mijn wegvallen haalt God die opgeborgen schuldbrief naar voren. En dan zegt God: betaal. Betaal tot in eeuwigheid. En dan is er geen afbetaling mogelijk. En mijn lieve mensen, jong en oud, nu kan de rekening nog helemaal voldaan worden. Dat is het heden der genade. Echt hoor. Heel de rekening. Al heb je bij wijze van spreken 3 grote rekeningen. Al moet u misschien zeggen, en ik hoop dat er vanmorgen zo iemand is die zegt: ik heb zo'n hoge rekening bij God. Er is geen tweede te vinden op de wereld die zo'n rekening heeft als ik. Wat doe je ermee? Klaag je erover? Zucht je erover? Net als in het gewone leven moet ik zoveel belasting betalen. Tjoe. De helft van mijn kapitaal moet naar de belasting. Het is toch wat. Of breng u op de knie. En dat u zegt: heren, dat is nu uw rekening. Betalen gaat niet. Ga niet, heren. Onbetaalbaar. Doe maar met mij wat goed is in uw heilige ogen. Die moordenaar, die kwam ook zo. Wij toch rechtvaardig. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Heere, gedenk mijner. Wel dan, dan krijgen we die borg nodig. En dan gaan we met die schuldrekening, met die schuldbrief, vluchten naar die borg. Heere Jezus, zou u mijn rekening willen overnemen? Ik heb verzonderd. Maar u kunt het toch doen. Doet het uit enkel genade, uit enkel ontferming. En geliefden, hij neemt de rekening over. En hij gaat ermee naar zijn vader. En dan is er het heilig wachten. Totdat de rekening gekruist is geworden. En de gekruiste rekening wordt gegeven. Ziet hier de grote liefde Gods in mij. Ja, ik voor u. Daar gij anders den eeuwige dood had moeten sterven. Amen. O Heere, zoudt u deze zaken ons allen willen leren door uw goddelijke geest, door uw arbeid. Breng de schuldbrief maar thuis. En dat we de opgeborgen schuldbrief naar voren halen. En dat we die schuldbrief inzien. En dat we die schuldbrief mijnen. En dat die schuldbrief een schuldbekentenis wordt. Met onze hand ondertekend. Beken, o Heere, aan u oprecht mijn zonde. En ik verborg geen kwaad wat in mij werd gevonden. Heere, dan is het aan onze kant een gans verloren zaak. Maar door uw arbeid, door uw dierbaar bloed, wordt er het kruis geplaatst. Op de rekening en het woord verstaan in het leven, voldaan, voldaan voor altoos, voor eeuwig, om Christus wil. Amen.
Psalm 68, vers 12. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes, zij en blijven met u allen. Amen.